Een tijd geleden, een paar maanden geleden, ben ik in de gemeente begonnen met het samenstellen van een soort miniserie over het leven van Jezus in 7 uitspraken. En die titel, het leven van Jezus in 7 uitspraken, die heb ik eigenlijk niet zelf bedacht, maar dat heeft Son voor mij gedaan. Ik was namelijk, Son had mij al een paar keer gevraagd, hoe ga je die serie noemen? En ik antwoordde maar steeds niet. En dat kwam er niet van. Dus uiteindelijk zei John, wat vind je van het leven van Jezus in 7 uitspraken? En ik zei, geweldig, doen we. Dus hebben we gedaan. Bedankt John voor het meedenken. Echt geweldig als er mensen zijn achter de schermen die zich zo inzetten. Niet alleen in het praktische, maar ook echt helemaal in het helpen van de spreker. Het leven van Jezus in 7 uitspraken. Niet zomaar 7 uitspraken, niet zomaar oppervlakkige dingen die Jezus gezegd heeft, maar zorgvuldig uitgekozen zogenoemde ik ben uitspraken. Zorgvuldig uitgekozen door de apostel, door de discipel Johannes. Uitspraken die Jezus deed en die Johannes heeft opgetekend in zijn evangelie. Hele mooie stukken onderwijs van Jezus zelf over Jezus zelf. En eerder, de afgelopen 2 keren, ben ik met jullie door 3 van deze uitspraken gegaan. De eerste keer heb ik het gehad over het feit dat Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. En de vorige keer heb ik gesproken over het feit dat hij zegt dat hij gekomen is om licht te zijn voor deze wereld. Ik ben het licht voor de wereld. En daaraan gekoppeld heb ik het gehad over Jezus die zei, ik ben de deur der schapen. En bij het kijken naar deze uitspraken hebben we gezien dat Jezus altijd hetzelfde Griekse woord gebruikt. Namelijk het woord ego eimi. Dat heb ik de vorige keer uitgelegd. Dat betekent het is ik of ik ben het. En precies door dat woord te gebruiken weten we dat het de bedoeling was van Jezus om zich kenbaar te maken. We weten door dat woord dat het de bedoeling was van Jezus dat hij zichzelf wilde laten zien als de Messias. De verlosser, diegene waar het Joodse volk, de mensen in Israël, ontzettend op zaten te wachten. Want het is precies hetzelfde woord die God ook gebruikt in het Oude Testament. Als hij zich bijvoorbeeld bekend maakt aan Mozes in de brandende braamstruik. En vandaag gaan we weer focussen op 1 hele mooie uitspraak van Jezus. En misschien wel de meest bekende ik ben uitspraak. Ik kon het deze week niet laten. Tenminste, het ging niet heel bewust, het gebeurde onbewust. Maar ik merkte dat toen ik door Heidebeek liep, bij jeugd met een opdracht in de gangen of op mijn kantoor, dat ik steeds een liedje aan het zingen was. Niet eens heel stil, maar gewoon luid op. En nu is dat op zich niet heel bijzonder op Heidebeek. Dat doen mensen daar wel eens vaker, heel vaak eigenlijk. Maar dat ik dat deed, dat was wel bijzonder. En het feit dat het ook een kinderliedje was, was ook wel vrij bijzonder. Ik zong namelijk iets als Jezus is de goede. Ja, ik zal niet het hele herder, ja. Zullen we het samen gaan lezen? Johannes 10, vanaf vers 11. Daar zegt Jezus, ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en vlucht van zodra hij een wolf aan ziet komen. De wolf valt de kudde aan, jaagt de schapen uiteen. Maar ik, zegt Jezus, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook schapen die niet tot deze kudde behoren. Schapen die uit een andere schaapskooi komen. En ook die moet ik hoeden. En ook zij zullen naar mijn stem luisteren. En dan zal er 1 kudde zijn met 1 herder. Ik ben de goede herder. In de verzen hiervoor, ook in Johannes 10, maar dan de eerste 10 verzen, wordt gesproken, dat heb ik de vorige keer met jullie besproken, wordt gesproken over het feit dat Jezus zegt dat hij de deur der schapen is en dat iedereen die door hem binnenkomt het eeuwige leven zal ontvangen. En daarin zegt hij ook dat er ook een dief is. En dat een dief komt om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar gelijk eraan gekoppeld zegt hij dat hij gekomen is om het leven te geven, het leven in al zijn overvloed of het leven in al zijn volheid. Dus Jezus plaatst in die verse die ik, voor diegene die ik net gelezen heb, plaatst hij een heel groot contrast tussen zichzelf als degene die gekomen is om leven te geven in overvloed. En aan de andere kant diegene die gekomen is, de dief, om te roven, te slachten en te vernietigen. En dan gaat Jezus op een hele bijzondere manier verder, door te zeggen dat hij de goede herder is. Oké. Eerst zegt hij dat hij de deur van de schapen is. En dan zegt hij dat hij de goede herder is. Snappen we het nog? Begrijpen we nog wat Jezus zegt? Waarschijnlijk wij wel, want wij hebben het eindplaatje in gedachten. Wij weten dat Jezus inderdaad uiteindelijk zijn leven heeft gegeven voor de hele kudde. Maar die mensen toen, begrepen deze mensen wat Jezus bedoelde als hij eerst zegt dat hij de deur is en later zegt dat hij de herder zelf is? Sommigen wel. Sommigen begrepen hem wel, maar anderen niet. Later op het einde van Johannes 10 staat er dat er verdeeldheid was. Sommigen zeiden letterlijk, hij is gek! Hij is bezeten. Waarom blijven die toch naar hem luisteren? Maar een andere groep mensen zei, hij is niet gek. Hij is niet bezeten. Deze woorden kunnen niet komen van een bezetene. En een demon kan toch niet het gezicht van de mensen herstellen? Ze hadden namelijk gezien dat hij de ogen van mensen kon openen. Verwarring. Deze verwarring ging echter niet over de inhoud. Deze verwarring ging niet over wat Jezus zei. Jezus sprak deze woorden namelijk in een cultuur, in een omgeving, in een land en in een tijd waarin men heel goed bekend was met het beeld van een kudde en een beeld van een herder en een beeld van de schapen. Ik woon op de Veluwe, zoals jullie weten. En bij ons op de Veluwe, zelfs heel dicht bij ons en heel dicht bij Heidebeek, leeft er nog een herder met een schaapskooi. En een kudde. Heel mooi, heel idyllisch. Zeker op Lammetjesdag, ergens in februari, als je dan in de kooi mag met je kinderen en je dan allemaal lammetjes op je schoot krijgt om te aaien. Heel leuk. En dan gaat die herder, die gaat er iedere dag op uit, over de heide, door het bos, in het grasland, om zijn kudde uit te laten. En heeft hij wat honden bij zich. En de herder die loopt voorop. De schapen achter hem en de honden zorgen er eigenlijk voor dat de kudde bij elkaar blijft. En dan soms als ik door het bos fiets of in het bos loop, dan kom je wel eens de herder met zijn kudde tegen. En wat er dan gebeurt als er iemand dichtbij komt, zoals ik bijvoorbeeld, als ze allemaal op het fietspad lopen en ik moet daar ook fietsen, dan zie je dat de kudde een beetje van slag is. En dat de kudde schapen uit elkaar gedreven wordt en dat ze een beetje schuw en heel angstig zijn. En zonder de houvast van de herder, zonder de houvast van de herder met zijn honden, weet de kudde eigenlijk niet meer wat ze moeten doen. De zorg van de herder voor de kudde is ontzettend belangrijk. Nu is dat belangrijk, als die kudde er op de mooie Veluwe op uitgaat, maar vroeger, in de tijd van de Bijbel, was die zorg voor de kudde schapen nog veel belangrijker. Binnen in de steden was er wel een bepaalde mate van veiligheid. Maar de schapen en de herder en de hele kudde, die bevond zich uiteraard buiten de stadspoorten. En buiten de stadspoorten was er gevaar. Er konden stropers zijn die deze schapen wilden vangen. Of er konden uiteraard wilde dieren zijn, wolven, die deze schapen wilden aanvallen. En de herder die waakte dan over deze kudde. Soms zelfs, en daar was hij zich heel bewust van, met een gevaar voor eigen leven. Dus het beeld van de kudde en het beeld van die herder en het beeld van die schapen, dat was geen onbekend beeld in de tijd van Jezus. Dus die verwarring die ontstond, ging helemaal niet over de inhoud. Jezus praat namelijk tegen zijn volgelingen. Maar hij praat niet alleen tegen zijn volgelingen, naast zijn volgelingen is er ook altijd een hele menigte van mensen die om Jezus verzameld is. Intussen, die menigte mensen zijn er ook vaak fariseeën en schriftgeleerden. De leiders van het volk van Israël uit die tijd. En Jezus zegt hier dus dat hij de goede herder is. En ook het feit dat iemand zegt dat hij de goede herder is, moet op zich geen verwarring geven. Want ook dit is iets waar de Joden, die de schriften, hetgeen wij vandaag kennen als het Oude Testament, heel goed begrepen moeten hebben. Op verschillende plekken in het Oude Testament zien we namelijk dat het een heel geliefd beeld is om God als herder te omschrijven. In Genesis 48, vers 15 zien we namelijk dat Jacob zijn zoon Jozef zegent. En daar zegt hij, de God naar wiens mijn voorouders Abraham en Isaac zich richtten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest. Dus Jacob verwijst naar God door hem als zijn herder te omschrijven. Een hoofdstuk later in Genesis roept Jacob al zijn zonen bij hem. En dan praat hij met zijn zonen over de toekomst. Allemaal, hij gaat het hele rijtje af. Tegen Ruben zegt hij bijvoorbeeld, jij bent mijn oudste zoon, maar je zult niet de voornaamste zijn. Over Juda zegt hij vervolgens, Juda, je bent een jonge leeuw en je broers zullen voor je buigen. En zo gaat hij het hele rijtje af. En uiteindelijk komt hij bij Jozef. En tegen Jozef zegt hij, Jozef, jij bent een vruchtbare wijnstok. Je bent een prachtige plant met ranken die reiken tot over de muur. Maar Jozef, je zal vijanden krijgen. Maar weet, jij zal niet wankelen. Jouw boog zal altijd gespannen staan. En dan zegt Jacob erbij tegen Jozef, jouw boog zal gespannen staan door de hulp van de Almachtige, de Machtige van Israël, de machtige nabijheid van de herder. Wauw. Dus Jacob zelf en met hem heel veel mensen in het land van Israël wisten wat een herder was. En het mooie vind ik dat Jacob dat zorgende beeld van een herder heel mooi kon vertalen naar het karakter van God. En dus heel mooi God kon omschrijven als een God die zorgt en een God die zorgt. Ik probeer een synoniem, maar zorg vind ik mooi. Jacob had natuurlijk jarenlang zelf de schapen geweid. Hij wist wat het was om voor een kudde te zorgen. Hij zegt zelfs, staat letterlijk in de Bijbel, dat hij overdag bevangen werd door de hitte. En dat hij 's nachts bevangen werd door de kou en soms geen ogen dicht deed. En dat hij wist dat hij soms zijn eigen leven op het spel zette. Jacob wist wat het was om een herder te zijn. Nog iemand die wist in het Oude Testament wat het was om een herder te zijn, is uiteraard koning David. Ook David beschrijft God als zijn goede herder. Zijn ultieme herder. En dat zien we uiteraard heel mooi in Psalm 23. En we gaan deze hele psalm even lezen. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en hij voert mij naar rustig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij uit aan tafel voor de ogen van mijn vijanden. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug naar het huis van de Heer tot in lengte van dagen. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Deze psalm wordt beschreven als de meest bekende psalm. Als ik mensen hier zou vragen Wie kent deze psalm met zijn hoofd? Of als we hem luid op zouden lezen zonder de tekst op het scherm, zouden vele mensen hem mee kunnen zeggen. Sommigen zouden waarschijnlijk zeggen, mij ontbreekt niets. Andere vertaling. De meest bekende psalm, we kennen hem. Maar hoe goed kennen we hem? De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. We leven in een woelige tijd. We leven in een onrustige tijd. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Ik merk dat ik meer tijd neem om hierbij stil te staan dan dat ik op voorhand gepland had. Maar ik geloof dat God vanochtend zegt, ik ben jouw herder. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Al gaat mijn dal, al gaat mijn weg door een duister dal, ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Laat het op je inwerken. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Dus Jacob en David, zij wisten heel goed wat het was om een herder te zijn. Maar ze waren niet de enige in het Oude Testament. Later, na de psalmen, komen de profeten. En ook enkele profeten omschreven God als een zorgende God en zij gebruikten daarvoor het woord herder. In Jesaja 40 bijvoorbeeld zien we dat er over de redding van Jeruzalem gesproken wordt. Het volk van Israël is op dat moment nog steeds in Israël, maar zij staan op het punt om bijna in ballingschap weggedreven te worden. Waarom? Ze hadden fouten begaan. Ze hadden niet geluisterd naar het woord van de Heer. En ze worden verdreven vanuit hun land. En te midden van die onrustige situatie waar zij zich op dat moment in bevonden, komt God door een woord van Jesaja, een woord van troost en een woord van hoop. En dan zegt hij in vers 11, als een herder weidt hij zijn kudde. Dit gaat over God. Jesaja zegt dit over God. Als een herder weidt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Ooien, dat is een vrouwelijk schaap. De arm van de Heer zorgt voor zijn kudde. Woorden van Jesaja over zijn God. Woorden van Jesaja over onze God. Woorden van Jesaja over jouw God. Even later komt er een andere profeet. Ook een andere tijd, want op dat moment is het volk van Israël wel in ballingschap. De profeet Ezechiël komt. En het belangrijkste thema in het boek Ezechiël is het feit dat Ezechiël het volk van Israël probeert ervan overtuigen dat ze niet in ballingschap zitten, dat ze niet verdreven zijn vanuit hun land omdat God gefaald heeft, maar wel dat ze verdreven zijn vanuit hun land omdat ze zelf ongehoorzaam zijn geweest naar God. Maar dan te midden van die boodschap, te midden van het feit dat Ezechiël zegt dat ze daar zitten door hun eigen schuld, komt hij toch met een boodschap van hoop. En dan zien we dat er in Ezechiël 34 vers 11 God komt. En God zegt, ik zal zelf naar mijn schapen omzien. En zelf voor ze zorgen. Gods woorden. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en ik zal zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt. Terug naar die verwarring waar ik het over had. Nogmaals, sommige mensen noemden hem gek. Sommige mensen noemden hem bezeten en vroegen zich af waarom iedereen naar hem bleef luisteren. Maar anderen zeiden dat een bezetene de ogen van mensen niet kon openen. Deze verwarring die ontstond, is eigenlijk geen echte verwarring. Maar deze verwarring werd gezaaid door de fariseeën, de schriftgeleerden. En dat deden ze om het volk in opstand te brengen tegen Jezus. Dat was namelijk op dat moment hun enige en ultieme doel. Het volk in opstand te brengen tegen Jezus. Want deze schriftgeleerden en fariseeën, die de schriften, het Oude Testament, heel goed kenden, wisten precies waar Jezus het over had. Jezus gebruikt namelijk het woord huurling. Iemand die geen herder is, maar dus eigenlijk maar doet alsof. Iemand die niet de eigenaar van de schapen is en de schapen in de steek laat van zodra de wolf komt, de kudde uiteendrijft en de kudde aanvalt. De man is een huurling, staat er, en de schapen kunnen hem niets schelen. Jezus heeft het hier tegen de leiders van het volk van Israël in die tijd. En dat wisten ze. Dat wisten ze maar al te goed. De vorige keer, toen ik het had over het feit dat Jezus zegt dat hij het licht is, ik ben het licht van deze wereld, ben ik hier ook diep op ingegaan. Dat de fariseeën en de schriftgeleerden weggingen, één voor één. Omdat ze voelden dat hij letterlijk tegen hun aan het spreken was. Deze fariseeën wisten dat Jezus het tegen hen had als hij zei dat er ook huurlingen waren die de schapen in de steek lieten. Ik noemde net al Ezechiël. In Ezechiël wordt ook gesproken over de leiders van het volk van Israël in die tijd. Daar staat in 34 vers 2, mensenkind, dat zegt God tegen Ezechiël, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, dus profeteer tegen de leiders van Israël en zeg dit. De God, de Heer, zegt, wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Maar dan komt Jezus. In het Oude Testament al geopenbaard als goede herder, en hier in het Nieuwe Testament geeft hij vervulling aan die eigen profetie. Ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij beschrijft hier letterlijk dat hij letterlijk zijn leven zal geven. Hij beschrijft hier dat hij inderdaad zijn schapen niet in de steek zal laten, maar dat hij zijn leven zal geven voor de kudde. Jezus is zo anders. Jezus is zo persoonlijk. Jezus is zo zorgend. En Jezus is gekomen voor iedereen. De huurlingen, de fariseeën in die tijd, zij geloofden dat alleen zij, het volk van Israël, het Joodse volk, het uitverkoren volk van God waren. Zij geloofden dat de Messias zou komen, de Verlosser zou komen, alleen maar voor het uitverkoren volk van God, alleen maar voor het Joodse volk. Maar dan zegt Jezus in dit stuk, er zijn nog andere schapen in mijn kudde. En die moet ik ook hoeden. Dan heeft hij het over alle andere volken in deze wereld. Hij zegt dat ook die schapen naar zijn stem zullen luisteren. En dat er dan één kudde zal zijn. Met één herder. En wij behoren allemaal tot die kudde. Jij behoort tot de kudde van de Allerhoogste God. U behoort tot de kudde van het volk van God. En ik heb het idee dat hier vanochtend mensen zijn die het idee hebben dat ze misschien niet bij die kudde van God horen. En dat kan verschillende redenen zijn. Afwijzing door mensen. Afwijzing door mensen ver weg, afwijzing door mensen dichtbij. Of misschien wel een gevoel van afwijzing van God zelf. Dat we denken dat we niet goed genoeg zijn, Dat we denken dat we buiten de boot vallen, dat we denken dat we er niet bij horen omdat we anders zijn. En daarover zegt Jezus vanochtend: ik ben de goede herder. Ik ben jouw goede herder. Ik ben uw goede herder. Dus de vraag is niet, ben ik de goede herder? Nee, dat weten we. Hij is de goede herder. Maar de vraag aan ons vanochtend, die God, die Jezus stelt, is, mag ik wel jouw herder zijn? Een herder draagt zorg. Dat is de allerbelangrijkste taak van een herder. Zorg dragen aan datgene wat aan hem is toevertrouwd. En Jezus is niet zomaar een herder. Jezus is de goede herder. Dus de zorg die Jezus geeft is niet zomaar zorg, maar de zorg die Jezus geeft is goede zorg. Excellente zorg, perfecte zorg. Zorg verlenen aan iemand zoals niemand anders dat kan. Er was eens zo'n kudde van wel 100 schapen. En die kudde die ging rustig dag in dag uit het veld op, graslanden opzoeken. En de herder die begeleidde die kudde op de reis. En na een poosje merkt de herder als hij zijn telling doet dat er geen 100 schapen meer zijn, maar dat er maar 99 schapen zijn. Waar is dat ene schaap? Hij denkt na. Waar is dat schaap? Is het verloren gelopen? Is het ergens vastgeraakt? Is het misschien wel in een val van stropers gekomen? Of is er wel een wolf geweest die dit schaap heeft aangevallen? Hij denkt na en denkt bij zichzelf, ik ga terug. Ik schat de risico's in voor deze andere 99 schapen. Hierboven op de berg is het veilig. Ik laat ze achter en ik ga terug om dat ene schaap te zoeken. En dan moet hij erop uit en dan zoekt hij overal. Dan zoekt hij in de bergen, dan zoekt hij in de dalen, dan zoekt hij in de spelonken. En hij wil weten waar dat ene schaap zich bevindt. En waarschijnlijk rent hij. Het is warm, maar toch rent hij. En hij wil weten waar dat ene schaap die hij niet meer kan vinden zich bevindt. En uiteindelijk hoort hij iets in de verte. Ja, meh. Hij hoort inderdaad geblaat. En hij zegt, dat is het. Hij rent erop af en hij ziet dat het schaap verstrikt is geraakt. Verstrikt in een doornenstruik. En hij haalt het schaap eruit, hij maakt het los en hij zegt, kom, we gaan weer naar de rest van de kudde. Maar als hij op weg gaat, ziet hij dat het schaap hem niet volgt. Want het loopt mank. Dus de herder gaat naar het schaap, pakt hem op en haalt de doorn uit de poot van dit schaap. En samen gaan ze terug naar de kudde. Dit verhaal kent een aantal kanten. Want het feit dat dit verhaal enkele kanten kent, is heel cruciaal, is heel belangrijk. Aan de ene kant natuurlijk beschrijft het karakter van God dat zorg draagt voor iedereen in de kudde. Ook dat ene verloren schaap. En aan de andere kant omschrijft het een verhaal van 99 andere schapen. 99 andere schapen die gewoon hun leven leven. Naast dat ik eerder zei dat ik het gevoel heb dat er vanochtend mensen zijn die misschien vinden dat ze niet bij de kudde horen omwille van wat voor reden dan ook. Ik noemde misschien afwijzing of een gevoel van afwijzing. Geloof ik dat er vanochtend ook mensen zijn die wel bij de kudde horen, en dat weet je wel, maar die eigenlijk liever niet bij de kudde horen. En de reden dat je misschien liever niet bij de kudde hoort, is omdat je inderdaad het idee hebt dat je bij die 99 andere schapen hoort. Waar misschien weinig aandacht heen gaat. Misschien leef je je leven dag in, dag uit. En je doet je best en je leeft je leven op een hele goede manier. Maar ik geloof dat er mensen zijn vanochtend die denken, wat doet het er allemaal toe? Ik word niet gezien. Ik word niet gezien door God en ik word niet gezien door mensen. En ik heb het jarenlang oké gevonden, maar eigenlijk wil ik het niet meer. Ik wil niet meer meelopen met die 99 schapen. Ik wil ook een keer dat ene schaap zijn. Ik wil ook een keer dat ene schaap zijn waar alle aandacht heen gaat. Ik wil ook een keer dat ene schaap zijn waar altijd over gepraat wordt. Of nu positief of negatief is, het maakt me niet uit. Ik wil ook een keer dat ene schaap zijn. Ik wil ook dat Jezus mij opmerkt. Dat ik niet gewoon mijn leven moet leven, nee, dat Jezus me opmerkt. Maar ik wil dan tegen jou of tegen u vanochtend zeggen, Jezus ziet jou. Jezus kent zijn hele kudde. Jezus zegt vanochtend, ik ken jou. Ik heb jou gemaakt en je hoeft niet anders te zijn. Je hoeft niet je best te doen om dat ene schaap te zijn. Ik hou ervan dat je een van die 99 bent. Je bent deel van mijn kudde. Ik heb jou gemaakt. Ik heb jou perfect gemaakt. Ik heb jou perfect gemaakt. Ik heb jou perfect gemaakt. Je bent deel van mijn kudde. Loop niet weg van mij. Ik zie je, ik hoor je, ik heb waardering voor je. Ik vind jou bijzonder.